Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Welkom bij een New Business Radio special. Vanaf 6 juli 2024 zijn bedrijven met een netto omzet van 40 miljoen euro of meer verplicht om te voldoen aan strikte rapportage-eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit gebeurt volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive, ofwel de CSRD. Dit is een Europese richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op milieuaspecten en HR en daarbij ook sociale aspecten, oftewel mensen en milieu. In de toekomst zal deze standaard ook gaan gelden voor kleinere bedrijven, waaronder dus ook MKB. In de CSRD komen 3 gebieden aan bod. Environment, Social, Governance, ook wel ESG genoemd. Wat is precies wat je op deze gebieden moet gaan rapporteren? Dat is uitgewerkt overigens in een standaard, zodat elk bedrijf dat op dezelfde manier doet. Dit gaat bijvoorbeeld over je CO2-uitstoot, de man-vrouw verdeling in de top, personeelsbeleid of informatie over het beheer van de relaties met je leveranciers en impact op je toeleveringsketen. Met Bert Pijvers, Director of Enterprise Solutions bij SDU, ga ik in gesprek over wat de impact is van CSDR en de ESG-regelgeving voor bedrijven nu en in de toekomst. Ik ben Ron Lemmens, van harte welkom.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Bert, goedemorgen, van harte welkom.
Een hele goede morgen en dankjewel.
Ja, we hebben wat doorgespit de afgelopen tijd als het gaat over die regelgeving. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want dan ga je hier en daar ook wel verbazen wat voor impact het heeft. Want het heeft impact op alles en iedereen eigenlijk, om even kort te zijn, toch?
Ja, het grappige is dat de bedrijven die er nu naar kijken heel erg denken van oké, ik val wel of niet onder deze regels, dus ik moet wel of niet zo'n rapport maken. En dat CSRD-rapport is een hele hoop werk. Zeker voor grote ondernemingen moet ongelooflijk veel data verzameld worden vanuit het hele bedrijf. Dus die zijn er al mee bezig. Die moeten ook eind van dit jaar dat rapport gaan opleveren. Maar ze hebben data nodig over alles wat ze inkopen. Wat is de impact van wat ik gebruik in mijn onderneming op de wereld? En dat betekent dat ze hun leveranciers aan het vragen zijn. Vertel eens, dit product wat ik van jou koop, hoe is dat samengesteld? Waar komt dat vandaan? Wat zijn de lonen van de mensen die het voor je maken? Enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, en dat is ongelooflijk ingewikkeld. De kleine bedrijven die dus die vragen krijgen, die waren hier nog helemaal niet klaar voor. Die hadden er misschien van gehoord en weten de. Over 2 jaar zijn wij misschien aan de beurt. Maar ze zijn vandaag al aan de beurt.
Ja. Voorbeelden gaan we straks horen. We gaan hem ook verder ontleden. Eerst even naar SDU. Jullie zijn al vaker hier in de uitzending geweest. Ook over andere wetten en regelgeving. Want dat is een van de doelen die jullie hebben als bedrijf. Is dat jullie helpen bedrijven wet en regelgeving te implementeren.
Nou, het plat gezegd is het doel wat wij als onderneming hebben. En niet alleen SDU. We zijn deel van een uitgeefgroep uit Frankrijk.
Ja, en voormalig eigenlijk een staatsbedrijf.
Waren we ooit? Ja, we waren ooit het propagandabedrijf van de koning. Ja, laten we eerlijk zijn. De staatscourant, daar werd alles in genoemd wat de koning graag wil. Nou, dat is gelukkig in de loop van tijd wel veranderd. We zijn inmiddels een private onderneming. En niet meer het ministerie van informatievoorziening. Zoals ik het gekscherend wel eens noemde. Maar het doel wat wij hebben is tweeledig. Eén, wetgeving toegankelijk maken voor iedereen die dat professioneel nodig heeft. Dat is best een heel groot doel. En toegankelijk is dan ook meteen het woord waar het om gaat. Wat is toegankelijk en hoe is toegankelijk? En het tweede doel is waar wij kunnen de compliancieverplichtingen van ondernemingen met software vergemakkelijken.
Ja. Lichter maken. En die software, dat is natuurlijk volgens de richtlijnen. Even kijken bij jullie achter de schermen. Zo'n wet komt erdoor. Even los van welke wet dat is. Dan gaan jullie al aan de slag.
Ja, in dit geval is het echt wel lang geleden dat we al hoorden dat dit zou gaan komen.
Want wat gebeurt er dan bij jullie achter de schermen?
Nou, ik ging praten toevallig met Esther van Doesburg. Allebei hadden we ideeën over deze wetgeving en dat daar dingen mee konden. En we zagen eigenlijk al hoe complex het wordt. En wat we dan doen is praten met mensen die op dat moment het meeste weten. Dat waren toen vooral heel veel accountants, grotere accountantskantoren. Die wisten heel veel van wat er ging gebeuren. We hebben politici bevraagd. En dan ga je zien van oké, dit zijn de contouren van de wetgeving. En dit worden de verplichtingen die bedrijven gaan krijgen. En dan gaan we bijhouden wat wordt er gepubliceerd over die komende wetgeving. En dan gaan wij kijken wat zijn dan die verplichtingen. Wat is de workflow die een klant dan heeft? Hè? Hoe moet dat gedaan worden? En hoe kunnen wij iets maken waardoor dat makkelijker wordt?
Dan gaan we even dan maar gewoon die CSRD erbij pakken. Ik heb hier een tijdlijn, want dat is natuurlijk een beetje zoals het werkt. Hè. Het gaat uiteindelijk, het is een Europese richtlijn.
Ja.
Die komt dan door het parlement.
Ja.
Met de raad wordt ernaar gekeken. Dan is daar een soort van wetsontwerp. Dan wordt die verder uitgewerkt en dan in landen geïmplementeerd. De tijdlijn nu is, de werking is 2023. Daar is de eerste deel in werking gegaan.
Ja.
Uiteindelijk 2029... moet de rapportage over 2028 door niet-EU ondernemingen bekendgemaakt worden. En 2026 bijvoorbeeld rapportage over 2025. Dat is eigenlijk de eerste echte rapportage die er moet komen, toch?
Ja, als je er goed naar kijkt, dan zie je dat de grote ondernemingen op dit moment bezig zijn om zich voor te bereiden op het jaarverslag van over dit jaar. Hè, dus over 2024. Die moet in 2025 gepubliceerd worden. En daar moet een ambitie in staan op hoe ze gaan verbeteren. En die moeten ze dan dus het jaar daarop weer gaan publiceren met dezelfde data over dat jaar dan. Twee jaar later gaan de kleinere ondernemingen aan de beurt komen.
Ja, dat is overigens zoals heel veel Europese wetgevingen ontwikkeld worden.
Ja.
Top-down.
Ja.
Eerst de grote uitstoters bij wijze van spreken. En dan langzaam maar zeker naar beneden de kleintjes. Maar alles wordt eigenlijk meegenomen. Zo zei het al. Want de hele keten moet uiteindelijk gaan voldoen aan de standaarden van die grote uitstoters. Om het zo maar te zeggen.
Ja, en daar zit meteen de gigantische uitdaging. Grote ondernemingen gaan hun leveranciers vragen om informatie. 85% van de environmental impact zit in wat ze dan noemen de scope 3. Scope 3 is: wat heb je ingekocht? Wat gebruik je aan producten om jouw dienstverlening of jouw producten in de markt te zetten? Nou, die scope 3 is ongelooflijk geld. Dat is niet alleen de koffiebekertjes en al dat soort dingen, maar dat is elk grondstofje wat je koopt, elk halffabrikaat, alles wat er in je organisatie binnenkomt. En er moet gekeken worden naar wat van die dingen die ik inkoop is materieel. Oftewel, wat heeft een grote impact. Nou, als je daarna gaat kijken, de meeste volgen het geld, wat niet altijd een goed idee is. Hè, want als je geld volgt en ik zit in de edelmetalenhandel, dan ga ik op het goud. Maar ik heb minder goud gehandeld dan zilver. Zilver heeft dus een grotere impact. Dus je moet daar iets kritischer naar kijken. Maar op het moment dat dat gebeurt, gaan ze dus nu vragen stellen aan hun leveranciers. Dat zijn kleine ondernemingen. Soms moeten ze gaan vragen buiten Europa.
Ja, en dat is wel interessant. Want buiten Europa betekent dus als voorbeeld, je haalt grondstoffen uit Azië. Daar wordt nu sporadisch af en toe een controle uitgevoerd. Maar voor de rest, een kledingfabriek in Bangladesh, noem maar als voorbeeld. Maar dat is niet een continu eigenlijk proces waar continu gecheckt wordt of het allemaal wel klopt.
Nou, kijk, ik denk dat een heleboel ondernemingen die daar heel veel gebruik van maken, bijvoorbeeld van het maken van kleding in Zuidoost-Azië, dat die echt wel weten dat daar een reputatieding aan hangt en ook echt wel serieus ermee bezig zijn. Er zijn een aantal hele goede voorbeelden in Nederland van ondernemingen die daar echt serieus mee omgaan. Maar tot voor kort publiceerden die gewoon in hun verslag dat zij een redelijk salaris betalen. Overigens, redelijk is dan redelijk voor Zuidoost-Aziëse normen. Hè? Als je dat vergelijkt naar Nederland, is het nog steeds een lage loonland. Maar zeggen dat je dat betaalt aan de tussenpersoon die jouw handel aanneemt, is niet meer voldoende. Je zal ook moeten beschrijven, hoe zorg je ervoor dat dat geld ook echt bij die werknemers terechtkomt? Hoe controleer je dat? Welke kritische vragen stel je? Je kan niet meer roepen, ik betaal eerlijk, dus is het goed. Nee, komt het wel bij de juiste mensen terecht.
Dus inderdaad, het mens en milieu. Ik ga even mijn schoenen uittrekken. Dat is misschien heel gek.
Ja.
Even kijken. Hier voorbeeld staat namelijk in. Ik heb schoenen van het merk Adidas. En er staat in End of Plastic Waste.
Ja.
Nu is hier overigens laatst, vorig jaar is hier een hele aflevering over gemaakt. Want men zegt dat hier plastic uit de oceaan in zit.
Ja. Ja, dat klopt.
Waar we het eigenlijk over hebben nu is over greenwashing. Want dat wordt hiermee tegengegaan. Ook, toch?
Ja en nee. Kijk, greenwashing voor de CSRD is veel meer, ik koop gezonde energie uit Noorwegen en dus mag ik mijn CO2-uitstoot verminderen. Nou, je kan helemaal geen energie
uit Noorwegen. Maar goed, op het moment dat je aangeeft dat je ook voor mens en milieu actief bent als bedrijf, is dat toch eigenlijk in die hele omgeving kan je dat zien als een samenvatting van die greenwashing. Hè? We zijn een groene, duurzaam bedrijf, toch?
Nou ja, kijk, een bedrijf die sneakers maakt, die zal als ze heel veel sneakers maken en verkopen, dan is dat materieel voor hun organisatie. De materialen die ze daarvoor gebruiken, dus ook. En ze zullen moeten aangeven, hoeveel plastic gebruik ik? Wat voor soort plastic is dat? Waar komt dat vandaan? En dan gaat het hele verhaal. En het is een hele ingewikkelde. Of eigenlijk niet helemaal niet zo ingewikkeld. Maar moet je even nuchter over nadenken. Gerecycled plastic. Hè, wat jij en ik in de oranje bak gooien. Dat is wat we noemen gedowncycled. Dat betekent dat het gerecycled wordt. Het wordt schoongemaakt. Dat kost ook energie. En dan wordt het als nieuwe grondstof gebruikt. Nou is dat voor plastic een heel goed idee. Want als je nieuw plastic maakt. Dan moeten we dat maken van aardolie. En dat is nog een veel rottiger proces. Wat ook heel veel energie kost. En ongelooflijke vervuiling oplevert. Als mensen gerecycled plastic gebruiken. Is dat altijd een goed idee. Want oud plastic kunnen we eigenlijk zien als een nieuwe grondstof. Laat het zo maar.
Dus op zich is dat al goed.
Dat is prima.
Alleen er worden ook wel nieuwe termen bedacht die eigenlijk helemaal niks zeggen.
Maar die termen die zijn met name gebruikt om consumenten een beetje op een dwaalspoor te brengen.
Dat kan je toch stellen dat als een vorm van greenwash.
Ja, dat zal in de CSRD zal dat onmiddellijk zichtbaar zijn.
Precies.
Dat soort terminologie zal ook nooit in zo'n rapport voorkomen. Maar er zijn wel degelijk dingen die greenwashing opleveren. Niet nader te noemen staalfabriek gaat grootstaal maken. En dat wordt dan met elektrische verhitting wordt dat weer tot staal gemaakt. Zodat ze dat kunnen leveren aan de wereld. Hè, met name blikstaal. Het probleempje daarvan is dat hun voordeel is dat grootstaal, de oorspronkelijke fabricage daarvan, hoeven ze niet mee te nemen in een CSRD-rapport.
Dus er zitten nog hiaten in.
Er zitten ongelooflijk vele hiaten in. En pas als iedereen heeft gerapporteerd, dubbel rapporteren mag niet, hiaten mogen ook niet, wordt zichtbaar. Hey, wacht, hier klopt iets niet in de keten. Daar moeten we wat
aan doen. En daar zijn ze nu ook mee bezig om het digitaal productpaspoort, wat er moet gaan komen, te ontwikkelen. Zodat dat echt tot aan de vezel, bij wijze van spreken, terug te herleiden is.
Nou ja, dat productpaspoort, dat is denk ik ook een middel van Europa om producten die van buiten Europa komen te kunnen controleren. Voldoet het wel aan de standaard die wij willen? Is het al op de juiste manier gemaakt? Willen we het überhaupt Europa wel hebben als het op zo'n slechte manier gefabriceerd wordt? Dat is een manier om dingen te kunnen vergelijken. En zo'n productpaspoort biedt ondernemingen de mogelijkheid om te kijken naar van wacht even, ik wil iets anders dan ik nu doe. Ik vergelijk die paspoorten en dan kan ik al zien wat de impact gaat zijn als ik dat andere gebruik. Is dat positief of negatief? Want uiteindelijk zullen ondernemingen keuzes moeten gaan maken. En als ondernemingen verstandig zijn, ook de kleine ondernemingen, dan doen ze dat nu al. Gaan ze nu al kijken naar een productontwikkeling en gaan ze keuzes maken die duurzamer zijn dan ze nu doen. En dat kan ongelooflijk veel geld opleveren.
Ik heb hier die ESG-regels bij elkaar. Misschien toch maar even benoemen. En voordat we straks verder ook echt naar de praktijk gaan kijken. Dus die transparantie rapportage is natuurlijk bekend. Duurzame financiering is ook een hele bijzondere waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Maar straks is het dus dat als jij naar een bank gaat, dan Bert.
Nou ja, kijk, een bank is een grote onderneming die nu al een CSRD-rapport moet maken. En ook zij moeten kunnen aantonen dat in hun keten bij hun klanten dingen op orde zijn. Het is voor een bank materieel volgens de wetgeving om degene aan wie ze geld lenen, en geld geven, geven doen ze nooit, maar geld lenen, waar ze geld investeren om te kijken of dat op de juiste manier terecht komt gebruikt worden en of die onderneming er de juiste dingen mee doet. Er zijn ook een aantal dingen specifiek genoemd. Ook als je een hele kleine onderneming bent, maar je zit in wapenhandel of je maakt munitie of je zit in de tabaksindustrie. Dan ben je al verplicht om dingen te gaan rapporteren. Doe je dat op de goede wijze.
Maar goed, dan kan ik me wel voorstellen dat dit soort ondernemingen dat wel degelijk intern al lang weten. Dat ze wat ze produceren, dat het discutabel is. Dus ja, daar worden vaak toch andere standaarden aangesteld, toch?
Nou nee, de grap is dat de standaard is één. De standaard is dat de grote onderneming die al dat geld uitleent aan die kleine ondernemingen verantwoordelijk is voor al dat geld wat uitgeleend is. Als je geld wil voor je onderneming moet je niet alleen een goed verhaal hebben over winst, maar je moet nu ook een goed verhaal hebben over winst voor het milieu. En die twee winstregels, waarvan de tweede eigenlijk compleet nieuw is door deze regelgeving, gaan ongelooflijk belangrijk worden. Ja.
Dan heb je op 3 de klimaatdoelstellingen. Wetgeving kan bedrijven verplichten om hun broeikasuitstoot te verminderen en plannen te ontwikkelen voor de klimaatdoelstellingen. Dat is natuurlijk eentje die is bekend.
Ja, bestaat ook eigenlijk. In deze wetgeving is het nieuw, hè, maar eigenlijk bestaat het al. Want we hebben al omgevingswetvergunningen, vroeger de milieuvergunning. De skip legislation bestaat al een tijdje. Ja. Als je in Europa produceert, moet er een dossier gemaakt worden over de end of life van de producten die je maakt. Overigens, meteen een tip voor de mensen die met een CSRD-rapport aan de gang gaan en niet weten waar hun producten uit bestaan. Die skip dossiers die zijn zeer gedetailleerd. Maar die wetgeving is niet nieuw en we willen het allemaal. En CO2-uitstoot terugdringen. Nou, ik geloof dat niemand in Nederland boven een bepaalde leeftijd daar niet van gehoord heeft. Dat zou echt bijzonder zijn.
Precies, daarom. Ja.
Het moet gewoon gebeuren.
Ja. Menselijke rechten en social impact hebben we het net al eigenlijk uitgebreid over gehad.
Ja, die gaat wel ver. Hè?
Maar die dat gaat is verder, want die gaat ook verder op de impact op lokale gemeenschappen.
Ja, als je een bananenplantage hebt en daar zijn allerlei dorpen die alleen maar op jouw bananenplantage werken en leven daarvan, dan heb je dus 100% impact op zo'n gemeenschap. Dan zal je iets met die gemeenschap moeten. Je zal, los van het bedrijfsrisico als je het zo doet, maar je zal iets moeten met zo'n gemeenschap. Je zal moeten laten zien dat die gemeenschap het beter heeft dan wanneer je er niet bent.
Ja, dat geldt overigens. Bananen is een goed voorbeeld. Cacaoplantages.
Ja, absoluut.
Noem maar op. Corporate governance. Voorschriften omtrent de governance structuur binnen bedrijven. Zoals het belang van een diverse raad van bestuur en de noodzaak voor transparante besluitvorming.
Ja.
Dan vraag ik me één ding wel af. Dat is eigenlijk hoe een bedrijf zeg maar in elkaar zit als het ware. Mm-hmm. In hoeverre is dit een afwijkend stukje wetgeving wat bij wijze van spreken op landniveau ook weer anders kan zijn?
In principe niet binnen Europa. Hè. Binnen Europa hebben we eigenlijk allemaal wel dezelfde regels. Of het overal op dezelfde manier gehanteerd wordt en gehandhaafd, dat is dan even een tweede. Overigens het grappige van deze wetgeving is dat de handhaving, het handhavingsorgaan is de geldverstrekker in principe. Mm-hmm. Maak je het rapport niet, dan heb je een probleem.
Ja.
Dat hele governance structuur gaat ook over hoe leg je dingen vast? Hoe bewijs je dat hetgeen wat je in je rapport stopt wel klopt? Als je jaarverslagen van grote ondernemingen bekijkt, vooral die met een groene claim, dan mag je daar best wel met een kritische bril naar kijken van joh, wat claim je nu eigenlijk? En hoe kan je dat waarmaken? Een heleboel ondernemingen hebben ook ongelooflijk marketing bla bla in hun jaarverslagen staan. En of het nou wel of niet waar is, laat ik even in het midden. Maar het is in ieder geval niet bewijsbaar. Nou, dat kan dan dus niet meer. En de besluitvorming van de ondernemingen moet ook geschoeid zijn op het feit dat je een ambitie hebt om dingen beter te doen voor mensen en milieu. Dat social stuk wat er ook in zit, gaat niet alleen over ondernemingen die in het buitenland belangen hebben en dat daar mensen sociaal een impact hebben. Nee, het gaat ook over je eigen personeel. Wat is de pay gap? Hoe groot is die? Wat is de man-vrouw verhouding? En is dat wel eerlijk? Wat voor soort beleid heb je om iedereen op een juiste manier aan het werk te krijgen met dezelfde rechten?
Dan hebben we nog risicobeheer. Dan kom je over de bedrijven die de risico's moeten identificeren en beheren als onderdeel van een algemene risicobeheerstrategie. Om te waarborgen dat ze veerkrachtig zijn tegen ESG-gerelateerde uitdagingen.
Ja.
Nou.
Ja, dat is een hele mooie. En ik denk dat de meeste grote ondernemingen hier best wel goed mee bezig zijn. Ook trouwens een heleboel kleine ondernemingen. Het nadeel is alleen dat dubbeltje extra marge hier altijd dat soort dingen onder druk zet. Van laten we het nou maar goedkoper inkomen. Want en voor je het weet word je afhankelijk van een product of een goed. Waarvan je als je logisch nadenkt nu al weet dat het een probleem gaat worden. Dat je in de toekomst daar niet meer mee kan werken of minder mee kan werken. Of onder grotere regeldruk mee kan werken. Ja, het wordt ongelooflijk ingewikkeld als je tegen een pensioenfonds van grote ondernemingen moet gaan zeggen, joh, ik wil graag het geld van je hebben om dit te kunnen doen, maar ik werk wel met dit product wat een beetje besmet is. Ja, dat gaat niet werken. Nee. Dus ondernemingen zullen hier echt wel naar kijken.
En dat brengt ons bij het laatste puntje. Stimulansen voor duurzaamheid heeft daar natuurlijk volop mee te maken. Wetgeving kan dus ook financiële stimulansen of belastingvoordelen bieden voor bedrijven die duurzaamheidsinitiatieven omarmen.
Ja.
En dit is wat je al zei. Pensioenfondsen, investeerders zijn hier al mee bezig. Want het zijn vaak bedrijven boven die omzet van die 40 miljoen.
Ja.
Waardoor ze al moeten. Nu hebben we eigenlijk dit omschreven. We hebben het ook gehad over 2029. Dan moet daar een rapportage komen over niet-EU-ondernemingen.
Ja.
Nu was daar vorig jaar was daar natuurlijk de Fit for 55-regel. Waaronder de European Trading System, ETS. Hele belangrijke, want de Carbon Border. Dat is een van de eerste stappen die ook wel hiermee te maken hebben. Ga jij producten in Europa importeren, betaal jij in principe gelijke tax. Nu zie je het in de uitwerking heel duidelijk. Auto-industrie in Duitsland heeft het heel moeilijk.
Ja, en per 1 januari zijn er al een aantal goederen op die manier belast. Hè? Of in ieder geval, het is nu nog vrijwillig dat het gerapporteerd wordt. Maar er gaat gewoon een belasting op komen. Als jij bepaalde producten haalt uit het buitenland die we in Europa ook maken. Waarvan verdacht is dat het in het buitenland.
Nou, daarom de automobielindustrie is daar een goed voorbeeld van, toch? Ik bedoel, kijk naar China.
Het is keiharde handelsoorlog, ja. Laten we eerlijk zijn. Ja. En dat vind ik dus heel ingewikkeld. Want wat nou is fair en wat is niet fair? Worden de auto's in China nou daadwerkelijk op een slechtere manier gemaakt? En dat is het daarom belasten? Zijn die accu's nou zoveel slechter in omstandigheden, in fabrikage dan in Noorwegen of Zweden? Ik heb geen idee.
Maar het gaat wel om staatssteun.
Ja. Ja.
Dat brengt oneerlijke concurrentie met zich mee.
Ja, nou, als niemand meer een staatssteun doet, daadwerkelijk oprecht, dan is dat weg. Uiteindelijk probeert iedereen zijn interne markten te beschermen. En Europa probeert hier in een blok te zijn. En ik denk dat ze gereedschap gemaakt hebben. Ja. Geen slecht idee.
En vandaar dat dit eigenlijk het eerste stukje wel nu duidelijk is. Want ja, het wordt heel vaak gezegd over Europa, heel veel regelgeving.
Ja.
Maar de nut en noodzaak wordt hiermee wel bekend eigenlijk. Deze
of de nut en noodzaak bij ondernemers bekend is.
Ja, dat is de vraag.
Dat vraag ik me af. Mensen zien het nu echt wel als een compliance last waar ze wat mee moeten. Dus oké, dan gaan we aan het werk. Dan worden er teams geformeerd en iedereen gaat data verzamelen. En dan moeten we een maatregel treffen. En dan gaan we het hebben over de vluchten naar het buitenland van de directie. En de koffie die we kopen. Nou, dat heeft nul impact. Er zijn hele slimme ondernemingen, en er zijn er gelukkig heel veel van, die kijken nu alvast vooruit en die zeggen dan van wacht even, wij zijn ontzettend afhankelijk van dit goedje. Dat goedje is eigenlijk niet zo fijn, dat weten we eigenlijk zelf ook wel. Laten we eens gaan zoeken naar een ander goedje. En als die een product maken wat beter is dan van de concurrent, en dan mag het ook best wel een klein beetje meer kosten, maar het is zichtbaar beter. En nogmaals, ik heb het eerder gezegd, 85% van de impact zit in scope 3, dus in inkoop, ook voor die ondernemingen die jouw goedje kopen. Waar zitten dus de meest eenvoudige maatregelen om het beter te doen zonder je hele onderneming te veranderen? In je inkoop. Dus het gaat helemaal terug naar de grondstoffen in de keten. Als ik nikkel koop uit de ene mijn of nikkel koop uit de andere mijn, en die andere mijn doet het ietsje beter en het kost ietsje meer, dan heeft het direct gevolg voor alle producten die met het nikkel gemaakt worden. Maar dat is grappig. En zo gaat het dus werken in de keten.
Ja.
Het probleem nu is dat als je vragen stelt over dit soort goedjes, wat is de impact eigenlijk? Nou, dan duurt het een paar jaar voor je antwoord krijgt. Want je vraagt het aan je leverancier, die het vraagt aan zijn leverancier, die het vraagt aan zijn leverancier. En dan wordt het een tijdje genegeerd en dat laten ze dan een tijdje liggen. En dan ga je nog eens bellen van, hey joh, maar ik wil het echt hebben. Dan krijg je uiteindelijk die informatie en dan moet je ook de alternatieven gaan bevragen. Dat kost tijd. Dus ondernemingen moeten hier nu mee bezig zijn.
We gaan zo verder praten. Gaan we het inderdaad ook echt hebben over de praktijk. Want wat nu?
Dit is New Business Radio.
Ja, vandaag bij mij in de studio Bert Pijpers. Hij is Director of Enterprise Solutions bij SDU. En met hem hebben we het over het CSRD. De richtlijnen, de wetgeving die sinds juli afgelopen jaar in werking getreden is. Want daar de impact eigenlijk is voor de hele keten. Daar hebben we nu wel volgens mij een duidelijk punt kunnen maken. Want dat is gewoon, op het moment dat je 50 miljoen omzet hebt, dan moet je aan die regelgeving voldoen. En gaat top-down, dus straks zijn kleinere bedrijven ook aan de beurt. Maar ondertussen, de toeleveranciers moeten nu dus eigenlijk de vragen beantwoorden die grote 50 miljoen plus bedrijven nu al stellen.
Ja, je gaat het al zien. Hè? Er zijn ondernemingen die krijgen nu inkoopvoorwaarden voor hun kiezen, waarbij de omschrijving van product niet alleen het te leveren product of diensten bevatten, maar ook de ESG-gegevens die daarbij horen. En dat betekent, boek 4 burgerlijk wetboek, dat als je die data niet levert, krijg je gewoon je rekening niet betaald, want je product niet geleverd. Weliswaar zit daar wat discussie in, maar dan nog, dat zijn grotere ondernemingen al aan het doen. En dat betekent iets. Want als je zo'n inkoopvoorwaarde voor je neus krijgt en je denkt, ja, maar ik wil graag die deal hebben. Ik wil graag dat kunnen leveren, want ik wil graag die marge kunnen maken. Dan zal je die data ook daadwerkelijk moeten leveren. Want die grote onderneming heeft het nodig.
Dit gaan we natuurlijk verder uitwerken nu in deze uitzending. We gaan het er verder over hebben wat het in de praktijk voor impact heeft. En überhaupt, het is een hele administratieve last die erbij komt kijken. Ja. Maar toch eventjes globaal gezien, wereldwijd. Er wordt een standaard neergezet vanuit Europa. Wat gaat het uiteindelijk in de wereld in beweging zetten, wel of niet? Ik bedoel, als derde wereldlanden zich straks verder ontwikkelen, moderne economieën beginnen te worden, krijg je daar ook weer meer uitstoot?
Nou ja, wat ik lastig vind, is het is heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Hè. Ik ben optimistisch. Ik denk dat het vele jaren gaat duren overigens, voordat de eisen die we herstellen aan duurzaamheid, aan producten, doordruppelen naar de tweede en derde wereld. Want de marge voor een onderneming is nog steeds een ongelooflijk belangrijke. En een dubbeltje goedkoper is nu nog steeds de belangrijkste keuze. Uitzonderingen daar gelaten. Maar dat gaat dus veranderen. Want jouw afnemers gaan eisen stellen. En uiteindelijk is de consument ook een afnemer. En de grap is, aan het begin en aan het eind van de keten in Nederland kan je al zien dat het zo gaat werken. Mensen die voor consumenten producten maken beginnen al dingen te claimen als dit is een duurzaam product, dit is beter, beter voor de wereld enzovoort. Want daar zijn wij gevoelig voor. Aan het begin van de keten is dat eigenlijk precies hetzelfde. Deze grondstoffen zijn beter dan die grondstoffen. En dat is gewoon een concurrentievoordeel. Nou, dat middenstuk zal vanzelf ingevuld worden. En dat zal zich ook op die manier over de wereld ontvouwen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Als tweede en derde wereld verder wages krijgt. Dus beter betaalde mensen krijgt. Dan zullen ze dus meer te besteden hebben. Om dat te kunnen besteden zullen de goederen ontwikkeld moeten worden. Die goederen moeten gemaakt worden. Die worden ergens geproduceerd. Die leveren dus uitstoot. Daar zijn grondstoffen voor nodig. En daarmee zal de CO2-uitstoot wereldwijd dus niet verminderen, maar vermeerderen.
Want geopolitiek gezien zie je ook dat er ook door Rusland, maar ook door China veel meer geïnvesteerd wordt in derde wereldlanden. Met andere woorden, als die handelsoorlog voortduurt en je daar een nieuwe markt kan aanboren waar je niet al die strenge regels hebt. Wat zou het effect kunnen zijn dan? Laten we Europa links liggen? Dat kan me ook niet voorstellen.
Nee, maar ik denk eerlijk gezegd, en deel van deze rapportageverplichting is dat het transport wat je goed heeft afgelegd meegenomen wordt. En dat betekent dat een gewoonte om zo lokaal mogelijk je goederen te gaan betrekken gewoon een goed idee is. En dat is heel goed voor een interne markt. Dat geldt voor de Amerikaanse markt, dat geldt voor de Aziatische markt, dat geldt voor de Europese markt. Dus daar zal een heleboel winst te halen zijn. Als het heel veel geld kost om iets lang te transporteren, ja, dan ga je dat niet meer doen. Het is natuurlijk van de gekke dat wij in Noorse of Nederlandse wateren garnalen vangen die we naar Marokko sturen om gepeld te worden, om dan gepeld die weer naar terug te brengen. En dat gaat allemaal met schepen.
Ja.
Joh, dat is gewoon altijd een slecht idee. Het is super lekker, daar gaat het niet om. Maar het is altijd een slecht idee. Nou, ik denk als mensen meer bewust worden van dat soort slechte ideeën, dat er uiteindelijk consumenten zijn die zeggen, ja, ik ga dat gewoon niet meer.
Maar wie gaat dat verhaal vertellen? Ik bedoel, bedrijven hebben het alleen over de administratieve last, over het algemeen. Het kost heel veel extra. Economisch leidt het misschien ook tot schade van de huidige manier van hoe bedrijven opereren. Hoe ga je dat uitleggen aan de inwoners?
Ja, ik denk dat elk bedrijf die commercieel succesvol is, een afdeling heeft die hier uitstekend voor geëquipeerd is. Dat noemen we de marketingafdeling. Ik denk dat deze mensen heel erg getraind moeten worden in deze taal. En waar is die winst dan te halen? Welke winst halen we? En ik denk dat transparantie hier nummer één is. Als je nu een raar verhaal vertelt over dit is super duurzaam, bla bla bla, ocean plastic, nog meer van die onzin. Daar komt een keer iemand achter. Er wordt een televisieprogramma over gemaakt. Een journalist stelt een keer een vraag. En je bent meteen voor de komende 5 jaar ben je niet meer aan de beurt. Als je transparant bent, je zegt, joh, dit hebben we altijd verkeerd gedaan. Maar dat weten we nu. En dat zet je ook in je CSRD-rapport. We gaan het nu zo doen om dit te bereiken. Dan denk ik dat je ook gewoon je geld mag verdienen. En dan wordt het je ook gewoon gegund. En ondernemingen, en dat is dus het allermooiste, die na jou komen in de keten, die moeten ook een verbetering. En jij bent hun leverancier. Dus als jij het beter doet, doen zij het dus ook beter. Nou, en daarmee wordt dit dus nieuwe valuta. Deze taal wordt nieuwe valuta. Ja. Het kunnen bewijzen en die data hebben, wordt nieuwe valuta. En daar kan gewoon meer winst mee gemaakt worden.
Als je nu dit hoort als ondernemer. Stel, je hebt een klein productiebedrijf. Je bouwt ergens onderdelen voor. Wat dat dan ook is.
Ja.
En je bent tot op heden nog niet geconfronteerd met deze vragen. Kan dat?
Ja, dat kan. Er zijn zat ondernemingen die vragen misschien nog niet hebben. Afhankelijk van hun grootte. En of ze voor een grote onderneming werken. Of dat daar nog andere ondernemingen tussen zitten. Maar de vraag gaat altijd komen. En ik denk dat als je zo'n onderneming bent. En je wil voorkomen dat je in paniek allerlei beslissingen moet gaan nemen. Omdat je door een concurrent wordt ingehaald op dit gebied. Dan moet je nu gaan kijken. Welke producten zijn materieel voor mij die ik inkoop. In grote hoeveelheid, relatief grote hoeveelheid. Is dat wel oké? Okay? Zijn er alternatieven voor? Want die alternatieven, daar gaat iedereen zometeen op zitten. En dat wordt dus duurder. Dus als je nu contracten sluit, omdat je nu al weet dat je dat alternatief wil, dan ben je straks beter aan de beurt. Dus daar moet je nu naar gaan kijken.
Wat zie je nu eigenlijk in de praktijk gebeuren, Bert? Is het zo dat bedrijven hier speciale afdelingen voor oprichten? Wie bemoeit zich met dit vraagstuk? Wie zorgt voor de antwoorden?
Nou ja, in beginsel, zeker bij de kleinere ondernemingen, maar ook bij de grote, zullen de financiële bazen zullen hiermee bezig zijn. Die hebben het eerste gehoord van deze verplichtingen. Dat hebben ze vaak gehoord van hun accountant. En ze moeten dingen gaan doen. Dus dan wordt het opgepakt, zoals het maken van het jaarverslag. Het is een financiële handeling.
Maar goed, ik kan me voorstellen dat hij toch langzaam maar zeker naar het DNA van het bedrijf herleid moet worden. Iedereen moet op deze wijze gaan denken.
Ja, op het moment dat ze gaan kijken naar materialiteit en dubbele materialiteit. Twee terminologieën uit de CSRD-taal. Dan worden er andere mensen betrokken. En dan ga je productieafdelingen erbij betrekken. Wat gebruiken we eigenlijk? Wat kopen we in? Hoeveel energie kopen we eigenlijk in? Oh, dat is een jaarrekening. Dat is lekker makkelijk. Daar kunnen we ook de CO2 uitrekenen. Maar wat van die energie wordt nu gebruikt om een van onze producten te maken? Dus per product, hoeveel energie gaat er eigenlijk in? Dus hoeveel CO2 is er voor dat product nodig? Allemaal vragen die gaan komen. Nou, dat gaan ze uitzoeken. Vaak zullen de health, safety en environment mensen als eerste die vraag stellen.
Maar die CO2-uitstoot, die wordt dus nu ook aan banden gelegd, min of meer, hè, door die certificaten uit te geven.
Ja.
Dat is nu bij de grote uitstoters, maar dat gaat ook top-down richting de kleinere uitstoters straks.
Nou, sterker nog, de uitstoot die gedaan is ergens in Azië om een product uit de grond
wordt
te krijgen,
ook voor betaald.
Krijg je ook voor je kiezen. Ja. Uiteindelijk wordt die meegenomen. Dus de hele CO2-uitstoot tot het begin van de keten krijg je voor je kiezen. Dus je zal moeten gaan rekenen en dat is heel veel werk. De experts op dit gebied, de zogenaamde life cycle analysis, LCA-experts, die zijn zeldzaam in Nederland. Want de hele bouwwereld wil ze graag ook hebben vanwege de stikstof en bouw. Dus dat is een dingetje. Daar zijn ook de meesten aan het werk, denk ik. De grote fiscale ondernemingen, die hebben heel veel van deze mensen in dienst, maar hebben nog meer vacatures. Dus bedrijven gaan jagen op dit soort experts. En dat betekent dat er relatief weinig kennis in de ondernemingen zelf wordt opgebouwd. Terwijl het relatief makkelijk is om dit te doen. Als je gaat
Want rekenen. Je zegt, als je dit vergelijkt met cybersecurity, dit kan je wel.
Ja,
eigenlijk doorhebben. Want uiteindelijk op het moment dat jij je procedures gevolgd hebt, de standaarden er zijn, wellicht certificeringen die er natuurlijk aankomen. Als je dat geregeld hebt, ben je dan klaar? Of is het ook een continu ontwikkeling?
Ja, nou dan is het een continue ontwikkeling. Hè? Want je gaat ondernemingen, zeker in Nederland, zijn nogal innovatief en gaan ook dingen veranderen. Maar dan heb je maar kleine extra dingen uit te rekenen en te bedenken. En die rekensom is niet zo moeilijk. Het probleem is dat nu, hè, er zijn een aantal A's in dat environment stuk van de CSRD. Name biodiversity. En dat is vaak tekst in een rapport. Leuk, hoe gaan we die teksten met elkaar vergelijken? Ja, ik doe dit en dit en dit en dit. Ja, allemaal mooi, maar er zitten geen getallen aan. Nou, wat wij gedaan hebben is, we hebben een database gebouwd. Daar staan eigenlijk alle grondstoffen van de wereld. En dat hebben we in eco-kosten gedaan. Dat betekent dat biodiversity gewoon een eurobedrag is. Dat betekent dat worker mortality een eurobedrag is. Dat lijkt heel cynisch, maar uiteindelijk komen er dus getallen uit. En als blijkt dat je het ene doet en daardoor minder betaald in euro's, maar daardoor iets anders omhoog gaat en het eindbedrag eigenlijk niet verandert, dan heb je een slechte beslissing genomen. Nou, zo'n database kan je echt helpen om dingen uit te rekenen. Want als je nu de vraag gaat stellen aan je leverancier, die het verder in de keten ook moet vragen, zal het tussen de 5 en de 8 jaar duren voordat je een antwoord hebt.
Ja, want dat is, laten we zo'n keten, kies maar, wat voor een traject gaan we nu volgen? Welk product?
Nou ja, laten we eens hier op je desk kijken. Er zijn allerlei elektronische producten. Laten we de simpelste pakken. Een toetsenbord die bij een computer hoort. Nou, dat toetsenbord bestaat uit allerlei onderdelen. Vanwege belastingregels wordt dat waarschijnlijk in Nederland geassembleerd. Want dat is goedkoper dan het geassembleerd hier laten kopen belastingtechnisch. Dus die komt in halffabrikaten hier naartoe. Dat betekent dat er is een fabriek die ergens die toetsjes gemaakt heeft. Laten we de toetsjes van je toetsenbord volgen. Nou, daar zit inkt op, want het is geprint met lettertjes en cijfertjes. Het is gemaakt van plastic. Nou, dat wordt waarschijnlijk ergens in een fabriek met een persmal wordt dat gedaan. Maar die heeft plastic nodig. Nou, dan gaan we dat plastic volgen. Dat plastic komt dus ergens vandaan. En dat plastic is ook nog een keer zwart. Dat betekent dat er zwarte plastic pallets ingekocht zijn. Die zijn waarschijnlijk gemaakt van gerecycled plastic. Daar is allemaal energie voor gebruikt. Wat dan? Hoeveel dan? En dat moet je dan dus gaan volgen. Dan heb ik het nog niet eens over de elektronica die erin zit. Want er zitten printplaatjes in.
Want je hebt het over, je zegt al gerecycled plastic. Wij denken altijd het woord recyclen, dat het altijd beter is dan nieuw vervaardigen.
Ja, dat hebben we heel erg geleerd als consument. Het is ook echt consumententaal. En een van de begindingen daarvan is gerecycled papier. Ooit was dat ongelooflijk belangrijk om dat te gaan doen. Hè, omdat we bossen kapten die niet teruggroeiden om papier te maken. En dat is toch een beetje zonde. En toen hebben we bedacht dat we dat allemaal gingen inzamelen. En dat was een heel goed idee. Ik kan mezelf nog herinneren toen ik op de lagere school zat. En er stond zo'n container voor je school. En dan werd dan helemaal volgegooid.
Voor de voetbalclub.
Voor de voetbalclub. En dat ging, en die verdienden daar geld mee. Inmiddels is het aan de straatstenen niet meer kwijt. Het is gewoon niks meer waard. En hoe komt dat het niks meer waard is? Die bossen die toen gekapt werden, die worden nu heel duurzaam onderhouden. Dat betekent dat het prima is om verse bomen daarvoor te kappen. He, dat is niet dat dat heel veel problemen oplevert. Het is nooit meer dan een bepaalde hoeveelheid. Het wordt meteen weer aangeplant. En er zit een cyclus in die zorgt dat het bos nooit kleiner wordt.
En duidelijk, dat zijn de bossen die ook wellicht gebruikt worden straks voor bio-energie. Dus verbranding.
Ja, kijk, dat zou ik een heel slecht idee vinden. Ik denk dat
goed, er sprake van geweest. Ja. Diemen als voorbeeld.
Ja, maar
daar zou biocentrale komen. Is uiteindelijk niet doorgegaan.
Nee,
maar die bomen zouden uit Scandinavië hier naartoe komen. Ja, om hier energie op te wekken. Ja, zijn dat die bomen?
Ja, mede die bomen. Ja, ze komen inderdaad uit Scandinavië, vaak uit Finland. Maar wat we gedaan hebben, we hebben gezegd, we gaan het recyclen. Nou, bedenk je eens dat je met je stationwagen vol met papier naar de voetbalclub rijdt. Want je gaat het niet met de hand brengen. En daar gooi je het in die container. Dat doet iedereen met zijn stationwagen naar die voetbalclub. Dus dat zijn tientallen auto's die tientallen kilometers afleggen en dus CO2 uitstoten. En slijtage leveren van hun auto, wat ook allerlei kosten met zich meebrengt in de gebruiksfase. Dat gaat dan in die container. Die container wordt opgehaald door een vrachtwagen. Die vrachtwagen rijdt naar een plek, en dat zijn minder plekken, dus langere afstanden, waar al dat papier verhakseld wordt en gesorteerd. En dat wordt dan uiteindelijk tot een pulp gemaakt. Dat pulp wordt gebleekt en dan gaan we dan weer nieuw papier vermaken in een andere fabriek, wat met een vrachtwagen gebracht wordt, enzovoort, enzovoort. Als je het eerlijk uitrekent, ga je zien dat nieuw papier voor de wereld goedkoper is dan gerecycled papier.
Dus daarbij zeg je, als ik nu toiletpapier koop, wat toevallig een bruin kleurtje heeft, staat erop gerecycled. Is dat beter of is dat slechter?
Oh, dat is heel moeilijk te zeggen. Mijn verwachting is dat het slechter is. Afhankelijk van het proces. Kijk, heel simpel. Als de papierfabriek die dat toiletpapier maakt, toevallig naast de voetbalclub ligt, en het wordt door mensen met de hand daar naartoe gebracht, en ze gebruiken geen hele nare middelen om te bleken, want het heeft een bruin kleurtje. Heel veel gerecycled papier is gewoon wit, hè? Maar het heeft een bruin kleurtje. Dan zou het kunnen zijn dat het beter is. Maar marginaal.
Maar dit soort dingen waarvan wij denken dat dat klopt.
Ja. Nou, er is een hele simpele, een hele simpele manier.
Hoe komen we erachter?
Nou, het is een hele simpele manier. En dat is gewoon logisch nadenken. Als je een product recycelt. Hè, dus je moet energie toevoegen om er iets nieuws van te maken. Dan moet je je gaan afvragen of het beter is voor de wereld als je dat toevoegt. Als je heel veel CO2 moet toevoegen in warmte of in koeling of wat dan ook, om een nieuw product te maken van het gerecyclede product, dan is het meestal een slecht idee. Je hebt het verschil tussen downcyclen en upcyclen. Als je waarde toevoegt, daadwerkelijk waarde toevoegt, financiële waarde toevoegt, en je doet dat energietechnisch zo goedkoop mogelijk, dan heb je een behoorlijke marge te pakken. Als je downcyclet, ben je het dus naar een lager niveau aan het brengen. Dat betekent dat iemand anders er van alles mee moet doen. En dus is je product minder waard. Als dat heel veel energie kost, downcyclen. Het shredderen van plastic bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Nou, dan komen we toch weer bij dat toetsenbord. Hè?
Ja, dan wordt het dus een slecht idee. Overigens, plastic, ik ben daar heel simpel in. Ik zie dat als een nieuwe grondstof. Er is zo verschrikkelijk veel plastic in de wereld. We moeten het als grondstof gaan zien. We moeten het als grondstof gaan inzamelen. We moeten het als grondstof ter beschikking gaan stellen. In plaats van allerlei geschutter over wat nou wel en niet gerecycled plastic is.
Ik begon deze uitzending met mijn schoenen uit te trekken. Dat vond ik ook wel goed eigenlijk. Ja, End of Waste staat er aan de binnenkant van mijn schoenen. Daarvan is er laatst ook een documentaire geweest, waar ik eigenlijk naar refereerde, over ocean plastic.
Ja, mooi verhaal, ja.
Ja. Kan dit straks nog? Op het moment dat al die richtlijnen die nu door Europa gesteld worden, helemaal uitgevoerd worden?
Nou, juridisch waarschijnlijk wel. Want bij benadering liegen ze niet. Ik denk dat er genoeg grijs gebied is om te zeggen van nou, juridisch zal het wel kloppen en zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit je niet meteen in de muur nagelen. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het niet meer kan, omdat mensen gewoon niet meer bereid zijn om daar geld voor te betalen.
Maar goed, er is heel veel onwetendheid. Dat bedoel, ja. Je legt nu als voorbeeld uit, hè, de cyclus van papier.
Ja.
Zo zijn er waarschijnlijk talloze andere producten waarvan wij denken dat we nu duurzaam bezig zijn. Wat wellicht helemaal niet zo is.
Nou, de grap is dat in de database die wij bedacht hebben, wat een product voor onze klanten is, en hiermee eindigt de reclame overigens, maar daar heb ik gezegd, ik wil in de toekomst de mogelijkheid hebben dat bedrijven die producten uitrekenen en maken, het daar ook kunnen publiceren voor hun afnemers. Tot en met de consument. En dat betekent dat, ik denk namelijk dat dat logisch is, dat hetzelfde label over energiegebruik wat je op je koelkast hebt als je hem koopt, binnenkort op producten komt te staan.
Ja.
Alle producten. Dit is een slecht product. Dat moet je niet kopen. Of dit is een goed product. Sommige producten zijn heel slecht voor de wereld, maar er is geen alternatief voor. Dus dan kan je het gewoon nemen. Maar op het moment dat er alternatieven zijn en je kan het vergelijken en het kost ongeveer hetzelfde, of bij benadering hetzelfde, gaan mensen echt betere keuzes maken. En zeker ondernemingen, want die moeten een ambitie hebben.
En dan heb je het over ook grondstoffen die bijvoorbeeld maar op bepaalde gebieden van de wereld te verkrijgen zijn. Ja, dat blijft natuurlijk wel een probleem.
Nou kijk, een heel grappig voorbeeld is toen de ellende in Oekraïne begon, een gruwelijke oorlog daar. Toen was het graan uit Oekraïne ineens niet meer beschikbaar. Dat betekende dat iedereen die hier brood of beschuit maakte of wat dan ook, had graan nodig. Nou, dan zijn er een aantal leveranciers die een overschot hebben. Toevallig Frankrijk en Amerika de grootste. Maar Amerika was goedkoper, dus iedereen ging het Amerika halen. Dat was duurzaamheidstechnisch een heel slecht idee. Want het moet met schepen hier naartoe getransporteerd worden. De afstand naar Frankrijk was een stukje minder. Als je dan kijkt naar die paar centen die het meer kostte, misschien hadden bedrijven die, als ze toen al een CSRD hadden, een andere keuze gemaakt.
Dat is een hele duidelijke praktische omschrijving van wat die CSRD doet. Geldt dat ook voor gas? Uiteraard wel natuurlijk.
Uiteindelijk wel. Kijk, aardgas. Het gekke van aardgas is dat het in Nederland een slecht idee is. Heeft vooral met Groningen te maken. En in Duitsland is het een uitstekend idee. Willen ze juist mensen op het gas hebben. Dus het is heel gek dat daar ook weer verschillende normen in zijn. Aardgas is in principe vrij uit de grond te krijgen. Daarmee is het best wel groen. Maar dat mensen daar gruwelijk last van hebben. En die gaan we weer. CSRD, die impact op een lokale gemeenschap. Als je heel veel aardgas gebruikt, je hebt zoveel impact, dan zal je daar iets mee moeten. Je doet het of niet, of je zorgt dat die impact zo klein mogelijk is. Maar, of je compenseert die gemeenschap voor die impact.
Goed, en ook daar weet ik inmiddels, is ook een verdienmodel voor te bedenken. Want daar is ook veel geld te verdienen. Ja. Even naar wat anders, de toekomst. Hè? Want je hebt het gehad over software, die de parameters, hè, die als je die goed indeelt, kan je heel snel die berekeningen maken. Wat gaat de AI straks hierbij nog helpen eventueel?
Nou, het mooie van AI is dat hij zo verschrikkelijk veel bronnen tegelijkertijd kan raadplegen en kan kijken wat is wat. Het probleem daarvan is dat die bronnen moeten wel betrouwbaar zijn.
Dus ja, want dat is ook nog een vraag inderdaad. Hoe ga je dat dan weer toetsen?
Ja, nou, ik denk dat steeds meer kennisbedrijven zullen die toetsing zelf gedaan hebben. En daar zullen echt wel mogelijkheden komen dat AI dat een hogere rating gaat vinden. Dat vinden we op dit moment allemaal eng. Maar ik denk dat dat soort content echt wel meer waard gaat worden. Ik denk dat AI je straks kan helpen met een alternatief zoeken. Ik gebruik dit goedje, ik wil wat anders. Dan kunnen al die bronnen in de hele wereld die op het World Wide Web staan, kunnen geraadpleegd worden om te kijken, is er een alternatief voor dit goedje wat dit moet doen? Ja. En het mooie van de vraag aan een AI-taal, want het is een taalmodel stellen, is je kan het zo complex maken als je wil. Vind iets wat dit doet en dit doet en dit doet. Bij deze temperatuur, in deze omstandigheden enzovoort. En AI kan dat aan. En wij als mens vinden dat een heel stuk ingewikkelder. Omdat we al die factoren los van elkaar moeten gaan vergelijken.
Ik zie al de hele uitzending voor me een eenmanszaak. Die eigenlijk al zo druk is met zijn werkzaamheden. Een MKB-afdeling, daar kan je ook verwachten. Of MKB-bedrijf kan je van verwachten dat er een financiële afdeling is die dit erbij kan doen. Ja. Stel, je hebt een eenmanszaak. Hoe ga je dit aanpakken?
Ja, ik denk als je een eenmanszaak hebt, dan val je niet onder deze verplichtingen. Maar kan het
maar
zijn,
je bent wel leverancier. Wel
precies, dan kan het zijn dat je als leverancier dingen gevraagd wordt. Een van de dingen die hier belangrijk is, dat je hebt peers, je hebt een collectief. Je kan met andere eenmanszaken die hetzelfde doen, kan je met elkaar praten en informatie uitwisselen. Afhankelijk van wat je doet, de meeste eenmanszaken is dienstverlening. Afhankelijk van wat je doet, is het best wel te bekijken. Het is ook best wel vragen.
Maar stel, je bent meubelmaker.
Ja, nou ja, als je in je eentje meubels maakt, dan zal je ergens moeten gaan vastleggen. Waar komt mijn hout vandaan? Wat voor soort hout is dat? Hoeveel energie gebruik ik? Voor een eenmanszaak is het eigenlijk heel makkelijk. Want je weet wat je inkoopt aan hout. Je weet waarschijnlijk waar het vandaan komt. Want die eigenschappen is de reden waarom je het gekocht hebt. Je weet wat je ervoor betaalt. Je weet wat je aan energie gebruikt om een meubel te maken. Sterker nog, als je een slimme meter hebt, dan kan je kijken als je begint met het maken van dat meubeltje en aan het eind, dan weet je precies hoeveel stroom je hebt gebruikt. Je weet hoe lang je verwarming heeft aangestaan. Ik denk dat het daar wel
redelijk. Maar goed, dat is een enorme boekhouding als ik het zo hoor.
Ja, maar dat is ook meteen een heleboel reclame. Want net jou zijn er nog een heleboel eenmanszaken die een meubel maken. En als jij tegen jou klant kan zeggen, joh, neem mijn meubel, want dat heeft alleen maar deze impact. En ja, het kost €500 meer, maar dan kan je heel goed voelen dat je €500 hebt uitgegeven aan het verbeteren van de wereld. Dit is een heel breed voorbeeld. Ja. 500 euro is waarschijnlijk ook te veel. Maar goed, dat zullen ze goed weten wat wel en niet haalbaar is hierin. Ik denk dat je een nieuwe marketingtekst hebt, ook als eenmanszaak. Maar dan moet je het wel weten.
Ja, dan moet je het wel weten. Geldt natuurlijk ook voor de timmerklusbedrijven. Dat kunnen we heel veel noemen.
Ik denk dat brancheorganisaties hier precies ook gaan doen.
Want brancheorganisaties brengt ons toch wel een beetje naar het MKB. Bedrijven die nu langzaam maar zeker hier aan moeten voldoen. Wat is nu eigenlijk jouw tip? Op het moment dat je nu als ondernemer deze uitzending aan het beluisteren bent. En er nog geen vraag gekomen is van je leveranciers. Omdat ze net onder die norm 50 miljoen omzet zitten. Maar er wel tegenaan hinken. Of eigenlijk in de volgende fase aan de beurt zijn. Wat moet je nu gaan ondernemen?
Nou, het eerste wat eigenlijk elke onderneming zou moeten doen is met de verschillende stakeholders, ingewikkeld woord, in de organisatie gaan kijken.
De belanghebbenden.
Belanghebbenden. Wat is er voor ons materieel? Welk product wat we inkopen, welk proces wat we hebben. En ik denk dat bijna alle ondernemingen al weten, hier zit een luchtje aan. Dit is eigenlijk best wel naar. Of dit vinden we eigenlijk niet zo heel fijn. Of dit is een risico voor de onderneming. Dan weet je wat er wel en niet materieel is. Ga nu kijken naar hoe groot is de impact daarvan. En is er een alternatief? Dan doe je twee dingen tegelijk. Je kan het verbeteren. Wat voor de toekomst echt een concurrentievoordeel gaat leveren. En dus meer geld. En je gaat een aantal risico's voor je onderneming ga je wegnemen. Neem je marketingafdeling daarbij. De mensen die in research en development van je organisatie zitten. Die weten precies wat er in producten zit en waarom. En dan ga je de discussie aan. Kunnen we dit verbeteren? Hoe kunnen we dat doen? En hoe kunnen we het zo aan onze klanten vertellen? En onze prospects, dat wij hun leverancier worden.
Moet je als ondernemer die wetgeving van haven tot gort kennen?
Nou, ik denk het niet. Ik denk, en dat is een belangrijk om te noemen. Ik denk dat binnen de fiscale controleurs van de jaarboeken eigenlijk ongelooflijk veel kennis zit om je hierbij te helpen. En die gaan ook zeggen, dit is wel materieel, dit is niet materieel. Je moet het zelf onderzoeken, maar die kunnen je er zeker bij helpen. Dus wat eigenlijk iedereen zou moeten doen, is nu met hun accountant aan tafel. En als de accountant het niet weet, dan kunnen ze altijd onze websites bezoeken om te kijken, wat zou je moeten weten. En wij hebben een telefoonnummer. Advies is gratis, dat is niet zo moeilijk.
Bert Pijpers, mag ik je danken voor de komst naar de studio. De toelichting ook op deze nieuwe wetgeving. Of althans, hè, voor veel bedrijven nog nieuw. Voor de grotere onder ons niet. En wellicht tot de volgende keer.
Heel graag gedaan.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.